Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 80, het eerste en het vijfde vers. Uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we uit het laatste vers van Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Psalm 119, vers 88. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing komt deze avond tot ons uit het boek Handelingen, het achtste hoofdstuk, te beginnen bij vers 26 tot en met het einde van het hoofdstuk, het 40ste vers. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, vers 88. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Handelingen 8, te beginnen bij het 26e vers. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En ziet, een Moorman, een kamerling, een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo ze overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water en de kamerling zeide: zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond opnieuw een woord overdenken uit het 53ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. En vanavond zal dat zijn het 6e en het 7e vers. Jesaja 53, de versen 6 en 7. We lezen daar het woord van God in onze tekst, het 6e en het 7e vers. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen in deze dienst. Heere, opnieuw hebben we ons geschaard rondom uw woord. En opnieuw hebben we ons gezet om een gedeelte van het Lijdensevangelie te overdenken op deze zondag van voorbereiding voor het heilig avondmaal. En opnieuw is onze nood hetzelfde als van deze morgen. Het is nodig dat gij zelf komt en dat gij in de bediening van uw woord de grote aanwezige zijt. Dat gij spreekt tot ons door uw woord en door uw geest. Want alleen uw komst en uw tegenwoordigheid, die kan ons heilvol maken. En u smeken we, Heere, zou u uit vrije genade vanavond in ons midden willen zijn. Bij de bediening van uw woord wil ons helpen, wil ons de wijsheid, de genade, schriftgebondenheid, maar ook eerlijkheid, liefde schenken om uw woord te bedienen. En laat dat woord zo verkondigd mogen worden dat het voor iedereen duidelijk is. Dat het ook een woord is wat tot ons persoonlijk gesproken wordt. Maar vooral dat het een woord mag zijn dat komen mag in betoning van geest en van kracht. En dan niet van onze kracht of van onze geest, maar van de geesteskracht van uw genade. Ja, van de bediening van uw heilige geest. O geest des vaders en des zoons, wil u ons aangorden en leiden om het woord te brengen zoals u wil dat het gebracht zal worden. En schenk ook dat we door u mogen leren luisteren. Want het is een heilige gave om te mogen luisteren naar uw woord. En dan weet u, Heere, dan doelen we niet slechts op het luisteren naar de woorden. Geef dat dat ook mag gebeuren. En dat alle hindernissen worden weggenomen, slaperigheid of afleidende gedachten of dingen die ons bij het luisteren naar de prediking in de weg kunnen staan. Maar geef ook boven deze gaven die grote genade dat ons hart geraakt mag worden door de prediking van uw woord. En dat wij gaan zien dat het woord ons aanspreekt en ons bij namen noemt, ons tekent in ons dwalend, schuldig, verloren bestaan. Want die dwalende schapen waarover het gaat in de woorden van onze tekst, dat zijn wij allen. En Heere, leer ons dat zien, opdat wij niet slechts beschouwingen mogen houden, het zij in de prediking, het zij ook in onze gedachten en bij het luisteren over dwalende schapen, maar dat dat dwalende schaap onze naam draagt. En dat wij ons aangesproken weten. En dat het beeld wat gij zelf in uw woord van ons schetst ook ons eigen portret mag worden wat we zien in het licht van uw woord. En waarvoor we leren bukken en buigen. En waarmee we in de schuld komen. Opdat het onze belijdenis mag worden
zoals het ook de belijdenis was van Jesaja en die getrouwen in Israël rondom hem, die het in de woorden van onze tekst openlijk beleden voor uw aangezicht, wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden ons ieder naar onze eigen wegen. O Heere, dat is ons beeld. Wil u het voor het eerst of opnieuw vanavond zo op ons hart binden dat wij het verstaan. Maar wil ook laten zien dat er nu één gekomen is, die één van de schapen geworden is. Een lam. Alles gelijk geworden is aan die dwalende schapen, kinderen van Adam, uitgenomen de zonde. En die in de plaats van schapen zichzelf heeft laten slachten. En toen zijn leven geëist werd, deed hij zijn mond niet open. Heere, dat hij, dat geslachte lam, dat de zonden der wereld wegneemt, vanavond ook gepredikt mag worden in de grootheid van zijn middelaarsbediening. En dat er vanavond velen mogen zijn die het belijden moeten uit de grond van hun hart, zelf dwalende schapen te zijn. Dwaze schapen die eigen wegen gaan. En dat zelfs na ontvangen genade nog zo geneigd zijn door de boosheid van hun hart. Dat hij verkondigd wordt. Bij wie schapen, dwalende schapen, alleen genade kunnen vinden. En in wiens wonden alleen genezing te verkrijgen is. Ja, die gezwegen heeft voor het gericht en voor de aanklachten en voor de beschuldigingen. In de plaats van dwalende schapen. Heere, dat de kracht daarvan tot ons door mag dringen en onder ons mag blijken deze avond. Wil u bijzonder ook met ons zijn, nu deze dag en ook deze avond in het teken mag staan van de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Nu daar ook in de prediking opnieuw aandacht voor gevraagd wordt. En we straks een gedeelte uit het oude formulier hopen te lezen, waarbij het gaat over de beproeving van onszelf. Heere, geef dat de lijn die uw woord trekt, de scheidslijn, ook in de prediking getrokken mag worden. Dat we mogen zien of we nu bij de kudde mogen behoren, of daar buiten staan. En wanneer wij daar nog buiten staan en geen deel hebben in het rijk van Christus, o Heere, geef dat we dat mogen zien, zo, als schuld, als een vrucht van de dwaalziekte, van de zondeziekte, van de dodelijke kwaal van ons hart. En dat deze week het niet allereerst mag gaan om het heilig sacrament in ons leven, maar dat het mag gaan om die grote vraag: hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe zal ik genade vinden in zijn heilige ogen? Hoe zal mijn dwaalzieke hart, mijn schuldige leven, vergeving en bedekking vinden in het bloed van het lam? Heere, laat er onder jongeren en ouderen veel die worsteling mogen zijn. En laat daar de prediking ook toe gebruikt mogen worden. En wanneer er mensen onder ons zijn die iets van de breuk en van de nood van hun leven verstaan, die heen en weer geslingerd worden door onweder voortgedreven, zoals uw woord ze noemt, ongetroost. Heere, laat de prediking van het lam, dat lam geworden is, mens geworden is, onder de zondaren gekomen is, zo gezegend mogen worden dat ze in hem de weg mogen ontdekken. Die enige weg, gebaand door soevereine genade, waardoor schuldige zondaren kunnen, maar ook moeten zalig worden. Heere, leer u en staren op dat lam. Ja, wil in het gewaad van uw woord het lam tonen, opdat hij zichzelf mag aanbieden en zichzelf verklaren in zijn heilig woord. en het tot armen schuldige mensenkinderen zegt, ziet hier ben ik. We smeken u, Heere, wil u zo genadig zijn en in gunst denken aan ons allen. Ach, u weet, we hebben zoveel geestelijke noden. En het grootste van onze geestelijke noden is van nature dit, dat we onze nood voor u niet verstaan en niet beseffen. Heere, wil u in alle geestelijke nood, bekend of niet bekend, ingeleefd of nog zo verhuld en verborgen, wil u tot ons spreken en ons vanuit uw woord onderricht geven. Nadat u volkomen weet wat wij nodig hebben, breek dan maar af, Heere, alles wat het werk van uw gunst en genade in de weg staat. Snijd maar diep in ons vlees, maar laat het ook zichtbaar mogen worden dat het lam dat in de troon is, de Heere Jezus Christus, nooit te diep snijdt. En dat bij hem milde handen zijn en vriendelijke ogen, ja, van eeuwigheid af. Heere, wil de prediking en de lezing van het formulier daartoe zegenen. Wil u ons bewaren voor onszelf? Wil u ons vervullen met uw gunst? Zegen ons als gemeente. Zegen ouderen en jongeren. Denk ook aan de kinderen, ook aan de hele kleine kinderen. En wil u ook hen niet voorbij gaan? Werk nog onder ons ook in de generatie die opgroeit. En wil u, Heere, er velen geven van wie het blijken mag dat uw trouw nog rust op dit late nageslacht, dat uw verbond niet trouweloos wil schenden. Wil u ook denken aan onze kerken, aan heel uw koninkrijk, breid het uit, bouw de muren van Jeruzalem op en breek de werken van uw aartsvijand, de vorst der duisternis, af. Doe dat. We smeken het niet om enige verdiensten aan onze kant, maar we vragen het in de vergiffenis van al onze schuld en zonde, en dat alleen uit genade, om hem die gij altijd hoort, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, uit Psalm 69... en daarvan de versen 2, 3 en 4.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Dat is het laatste vers van Psalm 79. Geliefde gemeente, wij weten allen dat de Heer Jezus zichzelf de goede herder noemt. Dat is dat heel bekende hoofdstuk uit het Johannesevangelie, waarbij hij zichzelf vergelijkt met een herder en zijn kerk met schapen. En daar wordt zo heel ontroerend gezegd dat de Heer Jezus zijn schapen kent, dat hij zijn schapen leidt, dat hij voor zijn schapen zorgt, ja zelfs dat hij zijn leven geeft voor de schapen. Maar is het u wel eens opgevallen dat er tegelijkertijd in diezelfde Bijbel ook een heel ander beeld voorkomt? De Heer Jezus noemt zichzelf niet alleen de herder, maar hij noemt zichzelf ook het lam. En bij dat woord het lam Gods, ligt de nadruk vooral daarop dat hij, om zijn schapen te weiden en om hun herder te zijn, een van die schapen is geworden, ja, het lam is geworden. Het lam wat zijn leven aflegde en wat het gaf voor velen. En die twee beelden, Christus als de herder en als het lam, als het lam en als de herder, vinden we eigenlijk toch terug in dit hoofdstuk Jesaja 53, wat ons nu al verschillende malen heeft bezig gehouden. Het gaat hier, zoals u weet, over de knecht des Heren. En vanavond willen we vooral bij stilstaan, die knecht des Heren, leidend voor zijn schapen. We letten dan allereerst op de toestand van de schapen. Wij dwaalden allen als schapen. En ten tweede op de overgave van de knecht. De knecht leidend voor zijn schapen. De toestand van de schapen, dat allereerst. En de overgave van de herder, dat in de tweede plaats. Toen we vanmorgen over de vorige verzen nadachten, hebben we het gezien dat hier in dit 53ste hoofdstuk van Jesaja de profetie of het profetische lied over de knecht des Heren, dat het hier gaat over de komende Christus. En als we daar nog aan getwijfeld zouden hebben, dan is het wel duidelijk uit het gedeelte wat vanavond gelezen is. Filippus, die vanuit dit schriftwoord aan die onwetende, dwalende kamerling het evangelie van Christus verkondigt. Het evangelie van de knecht die lijdt voor de schuld van de zijne. En als Jesaja dan hier profetisch spreekt over de Heer Jezus Christus die lijden zal, dan hebben we gezien dat in het begin van dit hoofdstuk hij laat zien hoe de knecht veracht is. Zo veracht dat hij bang is dat niemand zijn prediking zal geloven. En vervolgens gaat hij een stap verder. En laat hij zien waarom het nu zo is dat die knecht moest lijden en veracht is. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Om onze zonde moest hij lijden. En in de woorden die vanavond onze aandacht vragen, vindt u dan ook een belijdenis van zonde. Dat lag in de voorgaande verzen eigenlijk al opgesloten, maar nu wordt het toch een openlijke en opmerkelijke schuldbelijdenis. Wij, zo zegt Jesaja, en horen we de Godvrezende kring rondom hem meezeggen, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Wat die woorden willen zeggen? Wel, Jesaja en degenen die rondom hem staan,
Degenen die de Heere zoeken, belijden hierin dat ze schapen zijn. En wij verbinden het woord schapen meestal met iets heel positiefs. Zeker ook wanneer wij vertrouwd zijn met de Bijbel. Schapen, dat zijn Gods kinderen. Ja, ja, ja. Ho even. Het schaap is allereerst niet een woord wat positief bedoeld is. Het schaap wordt in de Bijbel allereerst getekend in zijn domheid en in zijn dwaasheid. Een dwalend schaap. Nee, God vergelijkt mensenkinderen niet met de dieren die bekend zijn vanwege hun scherpzinnigheid. Hij vergelijkt, zegt Spurgeon ergens in een van zijn preken, mensen met de domme schapen. En dat is heel erg duidelijk in de woorden van onze tekst. Wij dwaalden allen als schapen. Daarin wordt de natuurlijke houding van ons mensen getekend. Dwalende schapen, dat zijn schapen die de weg kwijt geraakt zijn. En niet alleen onbedacht die weg kwijt geraakt zijn, zoals we dat zo even gezongen hebben uit Psalm 119. Maar er zit in dat dwalen in de schriftuurlijke betekenis ook iets van het opzettelijke, van het gaan van eigen wegen. En dat wordt nog onderstreept door wat er volgt. Dwalende schapen die hun eigen weg gaan. Een weg van God af. Een weg van de Heere af. Een weg die ze zelf gekozen hebben. En dat is de weg die wij alle van nature gaan. Niemand uitgezonderd. Sinds de diepe val in het paradijs is er geen mens hier op aarde die een rechte weg gaat. Is er geen mens die bij de herder is of bij de herder komt of bij de herder blijft. Zijn we allen mensen die afdwalen, die willens en wetens onze eigen wegen gaan. Verstaan we dat? Of is het beeld wat de Bijbel tekent hier van ons, van u en van mij, alleen maar een bekend beeld? En al zijn die woorden die de Bijbel ons schildert, wanneer het gaat over ons zondig bestaan, alleen maar woorden die we met ons verstand weten en beamen, maar verder laat het ons leven onberoerd. Als dat zo is, is het een teken dat we nog steeds op de dwaalweg van ons eigen hart zijn. En nog steeds onbekeerd zijn. En het diep ernstige is dat we het ontzaglijk gevaarlijke van onze toestand niet onderkennen. Want dat is het ergste van dwalende schapen. Geestelijk dwalende schapen. Mensen die God kwijt zijn. Dat zij niet weten hoe erg het met hen gesteld is. In dat oude vragenboekje van Ledeboer, die bekende prediker uit de vorige eeuw. Wat hij geschreven heeft voor kleine kinderen staat het zo heel aangrijpend. Wat is uw ergste ellende? Dit dat ik mijn ellende niet ken. Dat ik niet weet dat ik een dwalend schaap ben. Dat ik niet weet dat ik op eigen gekozen wegen ga. Dat ik niet weet dat ik een verloren zondaar ben. Dat is het ergste. En als het zo met ons is, gemeente, dat we niet weten waar we zitten. Dat we niet weten waar we zwerven. Dat wij nog onbekeerd zijn en eigenlijk ongevoelig of nauwelijks gevoelig voor wat het woord ons aanzegt. Dan ligt er een dringende prediking in deze eenvoudige verzen uit het Lijdensevangelie. Hier wordt ons beeld getekend. Hier wordt uw portret getekend. Hier is in het Lijdensevangelie een uitgestoken vinger als van Nathan de profeet, die het met naam en toenaam David aanzegde. Gij zijt die man, u bent het over wie het hier gaat. En dan is er reden om te buigen en om te smeken, om te belijden. O God, dat is het wat uw woord van me zegt. Leer me het verstaan. Leer me er geestelijk mee werkzaam worden. Leer me het belijden. Want kijk, dat merkt u hier in dat hoofdstuk toch wel. Wanneer het hier gaat over wij dwaalden allen als schapen en keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Dan zijn hier mensen aan het woord. Nee, niet zoals alle mensen zonder onderscheid die zondaren zijn. Maar hier zijn mensen aan het woord die dat in hebben leren leven. En die dat oprecht voor de Heere gaan beleiden. En dan is het wel waar, alle mensen zijn zondaren. Alle mensen zijn als dwalende schapen. Alle mensen kiezen eigen wegen. Maar niet alle mensen zeggen van harte voor Gods aangezicht wat hier Jesaja en de kring van getrouwen om hem heen zegt. In verbrokenheid van het hart, wij dwaalden allen als schapen. Daar zijn mensen aan het woord in dit hoofdstuk die hun zonde voor God hebben leren kennen en daar verdriet en pijn over hebben gevoeld. De droefheid naar God, weet u. Zo wordt het hier beleden. Zo, als een heel persoonlijke, diep ootmoedige belijdenis. En dat is nodig voor ons allen. Niet alleen om avondmaal te vieren, maar om bekeerd te worden. Om de waarachtige bekering te leren, daar hoort dat bij. Een onlosmakelijk bestanddeel van de waarachtige bekering. Die droefheid naar God. Die belijdenis van zonde. Maar heel in het bijzonder nodig. Wanneer wij avondmaal vieren. Want zo staat het toch in het formulier. Zo staat het ook in de schrift. Dat wie oprecht avondmaal viert. Iets heeft geleerd. Wij dwaalden allen als schapen. Ja, heel persoonlijk. Ik dwaalde als een schaap. En wij kozen iegelijk onze eigen wegen. En weet u wat zo iemand die de Heere leert vrezen, in de weg van de bekering nu leert, niet alleen dat hij dat in het verleden gedaan heeft, en dat dat zo was toen hij nog onbekeerd was, maar zelfs nadat de genade van God zijn leven binnenkwam, en hij mocht delen in dat grote heil en daar gezicht op kreeg en kennis aan kreeg. Ja, dan is er nog steeds dat dwaalzieke hart. De dichter van Psalm 119 zegt dat niet voor niets aan het slot van zijn ontroerende psalm. Gun leven aan mijn ziel, Heere, geef u opnieuw leven. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht de herder heeft verloren. Eigen wegen weer gegaan. Nee, daar komt een kind van God hier op aarde nooit bovenuit. En vandaar niet alleen over de tijd voor de bekering. Maar ook zelfs nadat de genade van de Heere kwam. Wordt die belijdenis hier uitgesproken. Wij dwaalden en dwalen allen als schapen. Wij keren ons door onze zonde naar onze eigen weg. Doch, de Heere heeft ons er aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En nu moet u opnieuw die woorden maar wegen. Dat is bij het lezen van de Bijbel altijd zo belangrijk. Vandaar dat het soms wel eens goed is om zomaar een poosje naar een woord in de Bijbel te kijken. Of naar een klein zinnetje in de Bijbel te kijken. Het is beter althans dan het zomaar heel vlug uit te lezen. Terwijl je niet eens begrijpt waar het over gaat. Wegen die woorden. Overdenken. Zoeken te verstaan. Want dan gaat het hier over die afdwalingen. En over dat keren naar onze eigen weg. En dat noemt de profeet hier onze ongerechtigheden. En dat woord ongerechtigheid laat heel nadrukkelijk zien wat het karakter is van die afdwalingen. Dat zijn niet maar afdwalingen zoals wij daar soms over spreken. Nou ja, goed, je bent verdwaald of een verkeerde weg ingeslagen. Vergissing is menselijk, dwalen is menselijk. Nee. dwalen in de schriftuurlijke betekenis, eigen wegen inslaan, de zonde van bedrijf en de zonde ook in de dingen die we nalaten, de zonde in onze daden, maar ook in onze gedachten. Alles wat er aan zonde is, dat zijn ongerechtigheden. Dat zijn dingen die indruisen tegen Gods heilige wet. Dat is schuld. En nu is er van heel die schuld en van al die ongerechtigheden, zegt de kerk van Christus hier in deze profetie, al die ongerechtigheden tezamen heeft de Heere op hem laten aanlopen. Wat een wonderlijke gedachte. De heilige God, mag ik het eens heel eenvoudig zeggen, de heilige God heeft al die ongerechtigheden bij elkaar geraapt. En hij heeft ze allemaal uitgestort over het hoofd van de Heere Jezus Christus. Of wat het woord eigenlijk wil zeggen, hij heeft van die ongerechtigheden zware pijlen gemaakt. Pijlen die doorboren. En hij heeft al die pijlen op Christus afgevuurd. Heel die zee van ongerechtigheid is op hem aangestroomd. Al die pijlen van ongerechtigheid zijn op hem afgezonden. En zo gaan we ook het begin van het volgende vers begrijpen. God eist Christus op. Hij zegt: kom, en ik zal aan u de ongerechtigheden van die dwalende schapen straffen. Ik zal aan u hun ongerechtigheden bezoeken. En als Christus opgeëist wordt, dat wil zeggen als Christus naar voren moet komen om de straf van God te dragen, wat doet hij? Nee, dan doet hij niet zoals Adam in het paradijs. Adam, toen hij eenmaal gezondigd had, toen vluchtte hij weg en toen kroop hij weg achter de struiken en probeerde zich te bedekken. Hij wilde de gevolgen van zijn zonde niet dragen. En zo is het met ons, kinderen van Adam, wij schuilen weg. En als God ons opeist, dan proberen we allerlei schuilplaatsen en allerlei verberging te vinden. Onszelf vrij te pleiten, verontschuldigingen aan te voeren. Adam zei immers: die vrouw die gij me gegeven hebt. En Eva zei: de slang. En dat soort verontschuldigingen is in ons eigen leven nog niet uitgestorven. Als God ons opeist, dan kruipen we weg. Maar als de Heere Jezus, de tweede Adam, wordt opgeëist, dan kruipt hij niet weg. Dan laat hij zich verdrukken. Ontroerend ziet u dat voor u in de hof van Gethsemane. Dan komt de bende van Romeinse soldaten en een paar helpers van de overpriesters met zwaarden en stokken als om een moordenaar te vangen en met fakkels en lantaarnen. En ze kunnen, ook al hebben ze al die lichten hoog opgestoken, en al is het de volle maan, want het is de paastijd, ze kunnen de Heere Jezus niet eens vinden in de hof van Gethsemane. En dan komt de Heere Jezus Christus zelf uit het duister naar voren en hij zegt: wien zoekt gij? En dan zeggen ze: Jezus van Nazareth. En ze vallen om. Als hij spreekt: ik ben het. En opnieuw klinkt de vraag: wien zoekt ge? Jezus van Nazareth. En dan hoort u die borg, de Heere Jezus Christus, het in de hof zeggen: indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Jezus Christus treedt naar voren, biedt zichzelf aan om gebonden te worden, geheel vrijwillig. Als hij opgeëist wordt, dan wordt hij gebonden en dan wordt hij verdrukt. En dat doet hij in de plaats van die dwalende schapen, van een wegvluchtende Thomas en van een Petrus die hem straks verloochent. Ziet, hier ben ik.
Indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En gemeente, u moet dat goed zien ook in het licht van deze tekst. Dan biedt de Heere Jezus Christus zich niet alleen maar aan die knechten van de overpriesters en aan die Romeinse soldaten van de tempelwacht die komen om hem te arresteren. Dan ziet de Heere Jezus Christus achter dat alles, achter die arrestatie en achter dat verhoor en achter het feit dat hij voor de wet de stadhouders verschijnen moet. Daar ziet hij de hand van de Heere. Gods hand eist hem op. Gods hand dringt hem. De toorn van God loopt op hem aan. En de ongerechtigheid en het dwalende van de schapen, dat golft naar hem toe. De toorn van God zoekt hem. De pijlen van Gods grimmigheid. En als de pijlen van Gods grimmigheid eisen, betaal wat geschuldig zijt. Als de pijlen van Gods grimmigheid hem zoeken, dan zegt hij, en indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Die mogen vrij uitgaan. En wat ziet u daarin? De woorden van onze tekst als het ware duidelijk worden, oplichten. Als de Heere Jezus wordt opgeëist, dan biedt hij zichzelf aan. Dan wordt hij verdrukt. Maar wanneer hij onder de toorn van God voor Caiaphas moet verschijnen, straks voor Pilatus, zelfs nog voor Herodes, als hij aan het kruis houdt, de volle maat van de beker van de grimmigheid van God moet drinken, dan doet hij zijn mond niet open. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Wat daarin duidelijk wordt, dit. Dat de Heere Jezus Christus niet alleen vrijwillig zichzelf aanbood toen hij opgeëist werd, maar ook dat hij zwijgend dat lijden onderging. En dat hij daarin het lam van God is. Dat hij als een schaap is, dat ook stom, zonder een klacht, zich laat scheren. En wat wil dat nu eigenlijk zeggen? De Heere Jezus in plaats van de zijne, niet alleen zichzelf geeft, maar ook dat hij zwijgt. Dat hij zwijgt straks voor Pilatus. Dat hij zwijgt straks voor Caiaphas. En dat hij Herodes geen woord geeft. O, u zegt misschien, ja, maar enkele woorden heeft hij toch wel tegen Pilatus gezegd. En een zin heeft hij toch nog wel uitgebracht in het verhoor tijdens Caiaphas inderdaad. Maar u moet het Lijdensevangelie deze weken maar eens doorlezen en erop letten hoeveel keren er in het Lijdensevangelie staat en Jezus zweeg stil. En Jezus deed zijn mond niet open. Waarom? Waarom zweeg hij? Wel, u moet niet vergeten, als de Heere Jezus voor zijn rechters hier op aarde geleid wordt, dan staat daarachter het grote recht van God. Dan moet de Heere Jezus betalen. En dan is het zo dat de Heere Jezus zelf onschuldig is. Hij is een lam geworden, maar een onschuldig lam. De apostel zegt in Hebreeën 7 dat hij afgescheiden is van de zondaren, een mens zonder zonde. Dus hij heeft zelf geen zonde. En daarom moet er door die rechters, zoals Caiaphas en Pilatus, bewijslast worden aangevoerd. En dan komen ze met valse aanklachten. En ze veroordelen hem ter dood op grond van valse aanklachten. Want niemand kan de Heer Jezus op goede gronden van één misstap en van één zonde beschuldigen. En ook al wordt het recht vertrapt, toch doet hij zijn mond niet open. Christus had het recht gehad, gemeente, om bij die valse beschuldigingen, bij het verraad, de mond open te doen.
Hij had het recht gehad om vuur van de hemel te bidden. Maar hij doet zijn mond niet open. Hij laat zich, hoewel hij onschuldig is, ter dood veroordelen en ter dood brengen. Want ook al is hij onschuldig, hij draagt als het lam van God, als het schaap dat stemmeloos is, hij draagt de schuld van anderen, van zijn dwalende schapen. En wanneer hij antwoorden zal op de valse beschuldigingen, wanneer hij vuur zal bidden van de hemel, wanneer hij niet aan het kruis genageld zal worden, wanneer hij niet stemmeloos als een lam de weg van het lijden gaat, dan zal de schuld van die dwalende schapen niet betaald worden. Dan zal de straf van die dwalende schapen niet worden gedragen. En daarom blijkt juist in het feit dat Christus Jezus zwijgt als lam, blijkt zijn borgtochtelijke liefde. Dat wil zeggen dat hij als borg in de plaats van de zijne en voor de zijne leidt. En dat krijgt vooral diepe betekenis als we daarbij beseffen dat die schapen over wie het in dit tekstwoord gaat, dwalende schapen zijn. Die tegen Gods woord hebben gezondigd en tegen Gods wet zijn ingegaan en eigen wegen hebben gekozen. En die schapen, ja, die worden dus door de wet van God beschuldigd. En dat is iets wat ieder die ontdekkend licht van Gods geest ontvangt ook gaat zien. Hij gaat zien dat hij zondaar is. Dat hij een dwaalziek hart heeft. Dat hij eigen wegen kiest. Maar dat wordt hem tot schuld. Dat wil zeggen, dat gaat hem aanklagen. Dat gaat hem veroordelen. En wanneer we nu werkelijk zondaar voor de Heere worden, dan hebben we op al die aanklachten van de schrift niets te antwoorden. Dan staat er in de Bijbel, u hebt gezondigd toen je een kind was, de zonde van de jonkheid. Je hebt gezondigd met je woorden. Je hebt gezondigd met je gedachten. En we kunnen geen verontschuldiging aanbrengen. We staan verstomd voor al de aanklachten die Gods woord en wet op ons afvuurt. Kijk, en nu is de Heer Jezus Christus één geworden met die verstomde zondaar. Die, omdat hij gezondigd heeft, op de aanklachten en de beschuldigingen van Gods heilige wet geen woord uit te brengen heeft. En ook al was hij onschuldig, is Jezus op de plaats van de zijne gaan staan. En hij deed zijn mond niet open. Hij boog het hoofd om de straf die hij zelf niet verdiend had, in de plaats van andere dwalende schapen te dragen. Als een lam, als een schaap. O, wanneer we gaan zien wie wij zijn voor God. Met ons dwaalzieke hart, met onze eigen wegen, met onze eigen wijsheid en eigen gerechtigheid. En gaan zien dat we tegen de woorden en de wetten van de levende God geen weerwoord hebben, verstommen moeten. Maar dat nu Jezus Christus voor zulke mensen voor de rechtbank wil gaan staan. En zijn mond niet open doet. Wat gaan we hem dan nodig krijgen? Maar wat gaan we hem vooral lief krijgen? Als die zwijgende borg, als het lam dat zwijgt. Ja, vooral wanneer u die genade van God meer en meer gaat leren kennen. En meer gaat zien wie u bent en wie u blijft. maar ook hoe groot de genade van God in Christus is, dat Hij het voor die dwalende schapen, zijn schapen, wilde opnemen, ondanks de dwaalziekte en de eigenwilligheid en de eigenwijsheid, de schuld van hun eigen hart. Als je daar meer en meer aan gaat verstaan, wat ga je te ontdekken? Dat de Heere Jezus Christus nu vanwege het dwalen van de schapen als een lam heeft moeten lijden. Kind van God, vanwege de zonde toen u kind was, vanwege de zonde toen u ouder werd, vanwege de zonde voor uw bekering, maar ook vanwege de zonde toen u de genade van de Heere ontvangen had en toen nog weer afdwaalde. Vanwege uw slordige leven soms, of uw dorheid in het gebed, of uw verachtering zoals de Bijbel dat noemt in de genade. Vanwege al dat dwalen en gaan op eigen wegen, heeft Jezus de Christus als het stemmeloze lam moeten lijden. Overdenkt u dat wel eens? Ziet u dat ook wanneer in het heilig evangelie het lijdensboek opengaat en u hem ziet worstelen in Gethsemane en bespot voor de rechterstoel en straks gehangen aan het vloekhout van de schande? Dat is nu allemaal gebeurd vanwege mijn zonde. Ik deed hem al die jammeren aan. Vanwege al die afdwalingen van zijn zwervende schapen heeft Jezus Christus moeten lijden. En hij heeft geleden tot het einde, vrijwillig. Er bleef niets over, want hij was gehoorzaam tot in de dood. O, wanneer daar onze ogen voor open gaan, wat schaam je dan voor je zonde? Wij dwaalden allen als schapen. Maar wat wordt die naam hoog verheven? Wat wordt zijn lijden een heilige bron van vergeving, van liefde, van genade, van schuldbedekkende genade, van schuldvergevende liefde? Hij, het lam, één met de zijne, in de plaats van de zijne, voor de zonde van de zijne, een lam ter slachting. En zo wordt hij door Jesaja geprofeteerd. Zo was hij trouwens in allerlei profetische woorden en in allerlei ceremonieën en gebruiken in het Oude Testament al aangekondigd. En zo wordt hij straks op de morgenschemer van het Nieuwe Testament aangekondigd door Johannes de Doper. Ziet, zegt Johannes de Doper, het Lam Gods. En dan wijst hij hem aan. Ziet het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En daarom is het de vraag in deze stof vanuit Jesaja 53. En ook in deze voorbereidingsprediking. Hoe leven wij in het licht van dit evangeliewoord? Kennen we onze schuld? En verstaan we iets van dat lijdende lam? O, wanneer we onze schuld niet verstaan, en de dwaalziekte van ons hart niet beseffen, laat het dan duidelijk zijn, met het oog op het te vieren heilig avondmaal, dat u zo geen avondmaal kunt vieren. Want aan het avondmaal komen betekent belijden dat wij als schapen dwaalden. Inleven dat wij een iegelijk ons naar onze eigen weg keerden. Betekent ook belijden dat we vanwege die schuld en vanwege die zonde lam hebben leren nodig krijgen. En dat we de zaligheid buiten onszelf bij hem leren zoeken. En daarom, als u van deze dingen niets verstaat, laat het deze week maar niet een week zijn waarop u verder leeft en denkt, toch ja, zondag is het avondmaal, het is toch niet voor mij. Of wie zal er aankomen, of bij voorbaat al denken, wel, het is toch maar niets met die mensen die aankomen. Maar wat u nodig hebt is de waarachtige bekering. Is het smeekgebed, Heere, ik zie niet in wat voor een dwalend en dwaalziek schaap ik zelf ben. Ik zie de noodzaak niet van het lam. O God, wees mij genadig. Wat zou het een wonder zijn. Een wonder dat de Heere kan en wil schenken. Als er deze week mensen waren die met deze dingen vastliepen. En de Heere te voet gingen vallen. Niet meer naar anderen keken. Maar met God te doen kregen. En gingen smeken, o Lam van God. Uw bloed heb ik nodig. Uw stemmeloos lijden, de kracht daarvan, de vrucht daarvan. Want wat is het dringend nodig wanneer u nog onbekeerd bent? Om dat bloed van het lam, dat reinigt van alle zonde, in te roepen. Over uzelf, over uw kinderen. En als u ze hebben, mag over uw kleinkinderen. Want zonder het bloed van het stemmeloos lijdende lam blijven we dwalen, struikelen we. Komen we, als God het niet verhoedt, om tot in de eeuwige verlorenheid. En daarom laat het onze bede zijn in deze week van voorbereiding. Ook de bede zijn van hen die de Heere vrezen. Heere, wil u er nog toebrengen, dwalende schapen. Ontdek ze aan zichzelf. Toon ze het lieflijk licht van het evangelie in die bebloede zaligmaker, in het lam dat geslacht is. En als we nou met onszelf zo vastlopen omdat we dwalende schapen geworden zijn en daar iets van gaan inleven, maar zo in donker rondtobben en het donker ronddwalen. Geen licht hebben. Maar toch, we moeten het voor onszelf en voor Gods aangezicht belijden. Heer, ik leef zo in donker. Heer, ik ben zo arm. Heer, van dat evangelie, daar versta ik niets van. Ik heb er ook geen recht op. Maar ik weet, zo kan het niet verder. Iets inleven wat de Bijbel noemt het ongetroost zijn. Het door onweder voortgedreven zijn. Ach, mijn beste vriend. Wie zou u kunnen helpen? Nou, geen mens. Want die mensen, dat zijn net zulke dwalende schapen als dat u bent. Geen bekeerd mens, want ja, dat zijn ook maar mensen die van dwalende schapen terechtgebracht zijn door de grote herder. Ja, ten diepste zelfs niet de meest verlichte en de meest bekeerde die er in Nederland zou zijn. Maar er is een lam. En dat lam, dat is nu één geworden met die schapen. Ook al werd hij lam zonder zonde. Die is zo dicht bij die dwalende schapen gekomen dat hij één van hen werd. En die Heere Jezus Christus wil nu door zijn woord en door zijn geest zo dichtbij komen. zo laag neerdalen noemen we dat. Dat de allerkleinste, dat zelfs een tollenaar of een tollenares achter in de kerk die zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat hij die opzoekt. En dat hij die door zijn woord en door zijn geest aanspreekt. En het zegt, ziet, ik ben uw heil. Tobbende, worstelende zondaar, zoek het daar. Vraag of de Heer het zelf tot u wil zeggen. En door dat lam dat zo dichtbij gekomen is, vlees van ons vlees en bloed van ons bloed geworden is toen hij mens werd. Door het lam ook tot ons wil spreken. Heere, zeg gij het tot mijn ziel. Ik ben uw heil. O, dat kan het lam doen. En dat wil het lam doen. Want van eeuwigheid af is hij de bereidwillige die zichzelf geven wilde en geven zal en zichzelf aanbiedt als het stemmeloos lijdende lam dat van alle zonde reinigen kan. En dan moet u niet zeggen dat er een tekort in het lijden van de Heere Jezus zou zijn. Dat zou u toch niet durven zeggen? U zou toch niet durven zeggen dat er iets zou ontbreken aan het lijden van de Heere Jezus, of dat er in hem geen kracht zou zijn om zalig te maken? Nou, zou er dan in dat stemmeloos lijdende lam geen kracht zijn om ook uw ziel te redden van het verderf? En ook het licht te doen doorbreken in de duisternis van uw leven? Zoek het bij het lam dat stemmeloos lijdt en op wie al de golven van dwaling en ongerechtigheid zijn afgekomen. En u dan die er iets van kennen mag van die genade van God in Christus. Vergeet het niet. Bij alle strijd die er zijn kan. Misschien deze week nog komt, ik weet het niet. Ik hoop niet dat er veel strijd is. Maar het zou toch kunnen. Want die dichter zei het niet voor niets. Er moet veel strijd gestreden zijn. En veel gebedsgebeden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. Vergeet één ding niet. De schapen dwaalden. U die avondmaal vierde misschien al vele malen. U hebt ook gedwaald. Iemand die het avondmaal bediende, misschien al zoveel malen, hij heeft ook gedwaald. En die dwalingen, o vreselijke diepte, bracht de Christus Jezus als het stemmeloze lam aan het kruis. Maar hij is lam geworden om te lijden en om te sterven. En dan lezen we het in de tekst, dat de Heere onze aller ongerechtigheden op hem deed aanlopen. En dat dus alles wat hij als het lam, het zwijgende lam doet en wat het zwijgende lam ondergaat, dat hij dat doet voor de zijne, namens de zijne. Hij is het lam. Hij is de hoge priester. Hij is het die als de grote hoge priester al de namen van heel zijn kerk draagt op zijn hart. U weet dat van die oud-testamentische hoge priester niet. Dat is die man met die prachtige gewaden. En als hij zijn volle ornaat, zijn priestergewaad in volle ornaat aan had, wel, dan was het zo. Dan droeg hij die borstlap met op die borstlap al die gouden versierselen en die edelstenen. En in die edelstenen stonden de namen Ruben, Simeon, Levi, al die namen van de stammen van de kinderen van Israël. En zo deed de hoge priester zijn werk. Hij droeg de namen van Israël op zijn hart. de Heere Jezus als hij lam wordt. Het stemmeloze lam. Draagt de namen niet op een borstlap met edelstenen, want edelstenen kunnen nog verpulverd worden en verdwijnen. Maar hij draagt ze als hij zwijgt in zijn hart. En in het hart van de Heere Jezus Christus, van dat zwijgende lam, daar kan niemand die namen uit wegwissen. En omdat hij de namen van de zijne in het hart draagt, daarom zwijgt hij. Hij zwijgt in zijn liefde. Omdat hij hen kent. Omdat hij voor hen lijden wil. Omdat hij voor hen sterven wil. Omdat hij hen zo lief heeft. Dat hij de dood onder ogen ziet. En de toorn uitgieting van de Vader die in de hemel is. En zichzelf geeft. O, vergeet het niet, dwalende schapen van de kerk van Christus. Vergeet het niet, aangevochten kudde. Bestreden aan alle kanten. Christus is het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Christus is het lam dat de namen van al die dwalende schapen draagt in zijn hart. En als hij dan komende zondag als de grote gastheer zijn kinderen, zijn schapen nodigt. Zou u dan uw plaats aan de tafel van het zwijgende lam leeg kunnen laten. Als hij in de tekenen van brood en wijn laat zien, dit was ik voor u. Dit ben ik voor u en dit blijf ik voor u. Ach, dat kan toch niet. Want hoe zwaar, hoe lang ze ook zijn wetten schonden door te dwalen, ze zijn toch gekende. Hij weet van ze af en hij draagt al die namen in zijn hart. En daarom zoek het bij hem, kind van God. Smeek om licht over dat stemmeloos lijdende lam, over die grote hoge priester. Want de schapen kennen zijn stem. En wie nu zijn stem kent, al ben je nog zo'n klein schaap en nog zo'n klein lammetje. Wie nu zijn stem kent, die wordt geroepen. Ondanks alle afdwalingen en eigen gerechtigheid en noemt u maar op. Die worden geroepen. Komt, schapen. Schapen mijner weide. Komt, eet en drink. Van wat ik, de grote herder, het lam, bereid heb. Amen. Zoals gebruikelijk lezen we nu voor het dankgebed het eerste gedeelte van het formulier om het avondmaal te houden. Dat is het gedeelte van het formulier wat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan die onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is het ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe wij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaar de medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, schierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar de geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste deel van ons formulier. Willen we nu eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u. En wanneer wij uw woord hebben overdacht, zoals dat deze avond geklonken heeft en tot ons is gekomen, en bij dat aangrijpende gedeelte van het oude formulier stilstonden, waarin wij allen geroepen worden om onszelf voor uw aangezicht te beproeven, dan bidden we, Heren, beproef gij ons en zie of ons gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe ons met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En die weg is er alleen in het geslachte lam. Heren, we hebben er iets van gehoord vanavond. Wij zijn dwalende schapen. En dat wordt nooit beter. Die oude natuur kan wel een knauw krijgen, een stuk afbraak gaan vertonen, en dat gebeurt door genade. Maar dat vlees blijft dwalend, dwaas en zondig. Heren, wat is dat in uw heilige ogen iets ergs? Overzoen onze zonde en vergeef onze schuld en leer uw kinderen het zoeken bij die ene naam, bij het Lam, buiten zichzelf, in hem. En laat degene die u niet kennen deze week vooral werkzaam zijn, biddend, bedelend, met dat grote wonder: Heren, ik ben een dwalend schaap dat de weg kwijt ben. Niet waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Verloren. Maar Heere, maak mij tot een van uw kudde. Breng mij onder de hoede van het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. O, reinig ons, bespreng ons met uw bloed. En laat het zo ook in de week van voorbereiding mogen zijn, dat wij voor uw aangezicht onszelf beproeven en ook naar de komende zondag heen leven. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we onszelf bedriegen of verder leven of onze eigen gerechtigheid zoeken op te bouwen. Maar bekeer en vernieuw en reinig en red door het bloed van het Lam. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Zegen het goede. Neem het verkeerde en het gebrekkige, het zondige, genadig weg. We vragen het in de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaren bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Psalm 23, het tweede vers.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.